het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 2 september 2018. Live vanuit onze woonkamer in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Wat kan wielrennen toch vreed zijn? Voor de zoveelste keer dit jaar trok Bauke Mollema in de aanval. En Bauke doet het nooit half. Lange ontsnappingen in bergritten, lossen, demareren, weer lossen, weer demareren. Eruit zien alsof je elk moment van je fiets kan vallen. Headbangen, zigzaggen, wiebelen. Lange vluchten aan zijn fiets sleurend over de bergweggetjes. Dit keer reed hij achter Ben King aan, die min of meer toevallig was weggekomen. Bauke kwam steeds dichterbij, maar het mocht niet baten. De laatste 15 seconden bleken niet te overbruggen. Op La Covatilla kwam de Amerikaan als eerste boven. Volledig afgedraaid. Maar hij hield het tijdperk Mollema dapper van zich af. Het is een vrede sport. Met niettemin een mooie dagwinnaar. Benjamin T. King uit Virginia.
Benjamin King uit de Verenigde Staten. In de tijd van zijn leven. Het is in zijn carrière zijn mooiste, mag je wel zeggen. Zonder enige twijfel. Nog mooier dan die vorige. Want dit is een knaller op La Covatilla. Wat een race. 200 kilometer in de aanval. I wish I could be in the south of France. South of France.
In the south of France. Sitting right next to you. Tim, je bent er weer.
Ik ben blij dat ik er weer ben, Willem.
Waar was je al die tijd? Je bent de luisteraar een verklaring schuldig.
Ja, ik was erg verheugd te vernemen in de podcast dat ik op vakantie was. Het voelde ook gelijk als vakantie daardoor.
Ja, je was op vakantie in Nijmegen, toch?
Ja, het was. Ik maak ook een podcast over cybersecurity, die heel veel werk kost. En ik moest me even afzonderen om te deepworken. Mm. Dus ik was met de hele Santekraam naar de schoonfamilie. Okay. En dan zat ik in de werkkamer, aan de podcast te werken.
Heb je tips voor de luisteraar in zaken hun cybersecurity?
Nou, je wordt er wel paranoia van, zeg. Ja? Hebben wij onze zaakjes wel op orde? Zometeen worden we gehackt en gaan ze alleen maar positieve dingen over Lotto Jumbo in de eerste jaren van onze podcast erin monteren.
We horen mensen alleen nog Mart Smeets. Ja. We worden gehackt door Mart Smeets.
Maar het is heel leerzaam, want het is echt natuurlijk zo'n gebied waar mensen gewoon weinig vanaf weten. Ik dacht dat ik er veel vanaf wist. Mm. Maar nee, dat is...
Heb je Willem van Meent al geïnterviewd?
Ja, hij en Rian van Rijnberg zijn wel een beetje de... Natuurlijk de gidsen van deze...
Dat was ook weer de smart blockchains, toch?
In dit voorjaar dat er ineens... dat Willem Vermeend een expert bleek op het gebied van cybersecurity. Ja. Wat niet helemaal het geval bleek te zijn.
Nee, precies. Achteraf. Deze podcast hangt aan elkaar van smart blockchains. Ja. Kan ik je vertellen.
Wij zijn zeer goed verkrijgbaar in de smart blockchain, Willem.
Hey, nog één dagje, dan zijn de podcast awards... We hebben onze luisteraars natuurlijk omzichtig gevraagd om ons te steunen.
Ja, ik ben natuurlijk teruggekeerd uit mijn deep working retraite, speciaal voor de podcast award.
Jij was er een beetje terughoudend in, hè?
Ja, het is een beetje
wel... Vind je het gênant dat we het mensen zo gevraagd hebben om te stemmen op ons?
Nee, helemaal niet. Nee, jij had me op een gegeven moment overtuigd, want ik was dus een beetje... het is onder vier ogen, hè, dit, Willem.
Mm-hmm. Jij was een beetje aan het mokken.
Ja, ik vind het gewoon als een podcastproducent podcast awards... organiseert, vind ik niet
BNR
helemaal...
BNR is de organisator.
Ja.
Business News Radio.
Dat vind ik niet helemaal zoals je dat hoort te doen. Maar ja, aan de andere kant, alle prijzen in de wereld... De Oscars worden ook georganiseerd door filmproducenten. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment zei jij... Ja, maar als er awards georganiseerd worden, dan moeten wij winnen.
Ik win nooit iets.
Dus toen was ik overstag.
Ja, precies.
Ja, weer nooit iets.
Maken we kans, denk je?
Je hebt toch net, je vorige week vertelde je over je kommetje in Frankrijk.
Oh ja, dat is waar. Dat is waar.
Ja. Je wint aan de lopende band.
Ja, dat was niet echt een kommetje. Dat was gewoon, ik kwam nog op 20 minuten nog 7 minuten tekort voor het kommetje, hoor. Dus het was niet...
Je bedoelt, er was...
Ik was gewoon bij, zeg maar, de rubriek... Ik doe ook alleen, kijk alleen maar naar de rubriek volgend op Strava.
Oh ja, precies.
En dan probeer ik niet te veel profs te volgen, want dan heb ik nooit meer een kom. Maar in volgend was ik bovenaan.
Maar over de podcast award, ja, ik hoop natuurlijk echt dat we winnen. Dus als iedereen, iedereen die nog niet gestemd heeft...
Oh, nee, dat kan niet meer. Het is klaar.
Nu is ons lot in handen van Giel Beelen, Marianne Zwagerman.
Ja, precies. En Gert-Jaap Hoekman en Rachid Finch. Ja. En allemaal klinkende namen uit het podcastwereldje.
Ja, wij hebben ze allemaal... we hebben ze allemaal zakken met pistachenoten gestuurd. In hoop dat ze op ons, voor ons kiezen.
Ja, gesponsord door Neutrale Kijkers, de WK-snack van Jordi.
Zakken met pistachenoten werden versleept afgelopen week.
Echt een goed idee. Hey, had je de Aqua Blue Sports saga nog een beetje gevolgd?
Ja, dat was eigenlijk wel een treurige saga. Ja. Nou, het viel me op dat mensen... Het is dus de ploeg houdt op te bestaan.
Ja.
En het viel me op dat het verhaal een beetje... Het verhaal erover was heel treurig. Over het gaat slecht met de sport.
Ja.
En dit is een voorbeeld daarvan. Want dit soort initiatieven lukken niet.
Nee, ja, ze hadden een soort nieuw... ze wilden een soort nieuw businessmodel introduceren in de wielerwereld. Wat eigenlijk toch ook wel een beetje naïef was. Want het kwam eigenlijk neer op start een wielerploeg. En die wielerploeg moet dan reclame maken voor Aqua Blue Sport. En dat is een soort webwinkel waar je dan onze shirtjes kunt kopen.
Ja, ja. Niet een zeer goedkope webwinkel bovendien.
Nee. Nee, oh, dat weet ik niet.
Maar
ik heb er nog nooit in gekeken, wat misschien ook al veel zegt.
Ja, maar het is... ik las tegelijkertijd in die verhalen las ik dat er meer geld dan ooit gesponsord wordt in het wielrennen.
Okay.
Dus dat is op zich geen slecht teken aan de wand. Ik snap wel dat mensen zich een beetje zorgen maken over het model, over hoe ploegen gesponsord worden en zo.
Yeah.
Omdat er veel ploegen verdwijnen.
Yeah.
Maar,
ja, we hebben het natuurlijk hier wel eens eerder gehad over de business models achter de wielerploeg. En dat het toch uiteindelijk net iets te vaak neerkomt op een rijke man met veel geld. Die het leuk vindt om, net als wij, naar wielrennen te kijken. En dan maar besluit om zijn eigen ploeg op te richten.
Ja.
Wat natuurlijk prima is. Wat ik, als ik later groot en rijk ben, ook hoop te doen.
Ja, wij gaan voor Rode Lantaarn Pro Cycling.
Exact. Ja, lijkt me eigenlijk fantastisch.
Alleen maar voor de laatste plaats gaan.
Ja.
Kenny van Hummel kop aan.
Ja, precies. Alsnog op zijn 53ste. Maar waar het me aan wel aan herinnerde, ook bijvoorbeeld die hele Roompot Krelan, Verandas Willems saga. We moeten toch eens een keer praten met iemand die ons meer kan vertellen over businessmodellen in wielrennen, wat daar nou precies het probleem aan is. Want het, hoe dan ook klinkt het niet gezond dat je soort dat die ploegen allemaal verdwijnen en dan weer opnieuw. Het is moeilijk voor supporters om je eraan te hechten ook, lijkt me.
Ja. Ja. Nou ja, omdat sponsorteams zijn.
Ja, precies.
Dat staat een beetje tussen jou en de ploeg, dat je niet super hard gaat juichen voor Rabobank, omdat je dan voor de Rabobank...
Nee, ja, omdat Rabobank een soort gezelschap van vette renners was, en omdat ze uit Nederland kwamen, en omdat ze heel lang in het peloton hebben gezeten, krijg je op een gegeven moment ook een beetje een band met die ploeg. Maar de meeste ploegen zitten niet zo lang in ieder geval niet in dezelfde samenstelling in het peloton, dat je er nooit echt een band mee krijgt. Maar ik dacht, er moet toch ergens een sporteconoom zijn die ons kan vertellen wat dan wel een gezond model voor wielrennen zou kunnen zijn.
Zou er mensen zijn die een heel warme gevoelens krijgen bij Trek?
Nee, nou, ik niet. Ik ken ze niet. Jij, nou, toch?
Ja, ik heb dat het tijdperk te rijden.
Ja, precies. Ja. Okay.
Maar had je gehoord dat vandaag, dat er is dus... als ik het even samenvat, Aqua Blue Sport zou samengaan met Willems Verandas.
Ja.
En Willems Verandas gaat nu toch maar samen met Roompot.
Mm-hmm.
En nou is Wout van Aert eigenlijk de enige echte topper die bij die twee ploegen, bij die combinatie zou rijden, die is boos.
Dat was eigenlijk waarschijnlijk de reden waarom Roompot dacht, oh, dat is wel interessant, we willen wel met Verandas Willems samen.
Ja. Ja. En vandaag werd Wout van Aert, die wilde... welke race was het ook weer?
Ja, de Antwerp nog iets.
Antwerp nog iets.
Ja,
daar reed hij.
Een hele gekke naam had hij.
En dan werd hij de hele tijd teruggehaald door Roompot. Ook omdat... hoe heet hij van Roompot voorop reed? God, nou, ik heb een feitje wel goed beraad.
Ik heb die koers niet gezien. Ik keek de Vuelta, Tim.
Ja, ik ook. Dit is ook ik probeer ook iets na te vertellen wat ik gelezen heb, Willem. Dit keer komen we vast op tegen. Ja,
maar Van Aert werd de hele tijd teruggehaald door de Roompot-redders. Maar daar kon hij zelf wel weer om lachen.
Bad karma, laten we zo zeggen.
Ja, precies. Maar het is een beetje gek, hè? Want dus stel dat het nou allemaal dat Van Aert nou alsnog besluit om gewoon weg te wezen.
Van Schip, die zat. Ik moest zeggen.
Oh ja, van Schip, met zijn smalle stuurtje, wat op zich een hele vette renner is natuurlijk. Maar hij had stel dat Van Aert nou alsnog besluit om niet mee te gaan in die visieploeg, waar het een beetje op lijkt. Ja, dan zit je dus met allemaal van die tweedehands Belgen in één keer in je ploeg.
Dit is niet goed voor onze promotiestrategie in België.
Oh nee, we wilden juist uitbreiden in de Benelux. Ja. Talentvolle jonge renners uit België. Ja.
En heb jij nog... je hebt nog gebeld met Jetsen Bol?
Ja, zeker. Twee keer al deze week.
Hoe gaat het tussen jou en Jetsen?
Nou, goed. Ja.
Wat is jouw indruk?
Ja, hij is moe. Dat was vooral mijn indruk. Dus je merkt... Ja, ik denk dat je... ik merkte al in die telefoongesprekken... die je overigens kunt terugluisteren in onze podcastfeed... dat hij heel moe was. Hij zei dat hij het heel warm had... Wat lijkt me logisch als je in 40 graden moet fietsen.
Lijkt me twee emoties die andere renners ook ervaren.
Ja, maar vorig jaar had hij natuurlijk een supergoede eerste week. En toen haalde hij echt, dat was hij twee keer mee in ontsnapping. En toen werd hij keer achtste en zo. En toen reed hij virtueel in het rood eventjes. En dan onbewust ga je daar natuurlijk toch mee vergelijken. En nu is hij gewoon, hij rijdt gewoon mee in het peloton. Hij zei dat hij al een keer had geprobeerd te ontsnappen. Maar dat lukte niet echt. Hij zei, op een gegeven moment keek ik om en toen zaten Nibali en Sagan in mijn wiel. Dat is dan wel weer vet, dacht ik. Maar toen zei hij, ja, dan weet je wel wat voor etappe het wordt. Namelijk, daar gaan die grote jongens, die willen zich ook mee gaan bemoeien. Ik had het idee, hij moet er echt even nog doorheen komen. Hij zal wel uitzien naar de rustdag en om even niks te doen. En dan hopen dat je dan... Ja, dat je dan op een gegeven moment dat het goed valt, weet je wel? Dat je het beter verteert dan alle anderen. En dan weer dingen kunt gaan proberen en zo. Want ja, het is toch wel, wat we al zeiden, hè, aan het begin. Het is voor hem, hij heeft nog geen ploeg voor volgend jaar. Dus dit is eigenlijk zijn enige kans om zichzelf echt in de kijker te rijden. Dus ik vermoed dat het wel redelijk... Ik ken die hele wielereconomie ook niet helemaal op mijn duimpje. Maar ik vermoed wel dat er een soort rechtstreeks verband bestaat... tussen de prestaties van Jetsen Bol en zijn kans op een contract volgend jaar bij een aardige ploeg.
Maar dit houdt toch allemaal verband met elkaar? Wij winnen morgen die award, die podcast award.
Ja.
Vervolgens denkt de nieuwe combinatieploeg Roompot, Willems, Veranda's denken... shit, we hebben nog een nieuwe kopman nodig. We konden niemand bedenken totdat we de Rode Lantaarn luisterden.
Ja, frek, Jetsen Bol is nog vrij. Ja, dit is de domino-theorie van Kissinger, toch? Die je nu projecteert op wielrennen. Ja, heel goed. Nee, maar ik hoop wel... Hij wekte nog een montere indruk. En ik heb toch altijd het idee... Weet je, zo'n grote ronde is ook gewoon... is ook een beetje last man standing. Dus als je maar gewoon... als je het beter verteert dan alle anderen... En het is gewoon... Hij is ook... het is gewoon wel een volwassen renner. Dus hij moet dit wel gewoon aankunnen. 3 weken. Dat heeft hij ook wel bewezen. Dus ik verwacht dingen van hem in de tweede week eigenlijk.
Nou, ik kijk naar uit, Willem.
Ja.
Rectificaties.
Op blijven letten. Ja, we hebben er een paar... 3 om precies te zijn. De eerste is wel een belangrijke, namelijk dat ik vorige keer de hele tijd had over de Vuelta de España. En het heet helemaal niet Vuelta de España. Los van het feit dat volgens mij geen correct Spaans is. Maar officieel heet deze wedstrijd de Vuelta Ciclista a España. De wielerronde in Spanje.
Ja, nee, eigenlijk. Ja, dat is belangrijk.
En daar werd ik door Jan Joost... @JJHVE, fijntjes op aangesproken. Heel scherp.
Dus
van Jan Joost.
De Tour de France zegt eigenlijk niet... wij zijn een wielerronde van Frankrijk. Wij zijn gewoon überhaupt de ronde van Frankrijk.
Ja, precies.
Al die andere mensen, de wandelaars en de autorijders... en zo kunnen we over een ronde praten, maar wij zijn de ronde.
Ja, ik vind het best wel dom. Het kan tot veel verwarring leiden... bij de wandelaars en de automobilisten.
Het viel me overigens op dat jij bij de aflevering... waar ik vorige keer niet bij was... toen zei jij, er zijn ladingen aan rectificaties binnengekomen... Ladingen. En toen eigenlijk het enige voorbeeld waarmee je kwam was de kleding van Rafa.
Oh ja, dat is waar.
Volgens mij waren vooral ladingen klachten over de kleding van Rafa binnengekomen.
Ja, dat bedoelde ik. Heel veel. Heel veel mensen hadden ons geweest op die
weg. En mes na mes in mijn rug. Terwijl ik in mijn retraite zat.
Zo gaat dat, Tim.
Hartslag omhoog, bloeddruk omhoog. 2 dagen niet kunnen werken, Willem.
Oké. We hadden nog een andere fout gemaakt. Volgens mij was het of Jonne of ik. Die zei... dat Sky de afgelopen 5 tours had gewonnen.
Jonna steekt zijn vinger op. Ja. Volgens mij was Jonne.
We hadden natuurlijk over mes in de rug gesproken. Een mes in de rug van Tom Dumoulin natuurlijk. Die, shit man, dat is alweer vijf Grand Tours geleden die hij won. Namelijk de vorige Tour werd door Thomas gewonnen. De Giro daarvoor door Froome. De Vuelta daarvoor door Froome. De Tour daarvoor door Froome.
Ja.
En daarvoor Dumoulin.
Ja. Dus het voelt, je wordt overvallen door hoe lang het geleden
weemoed, ja. Ja. Het is alweer vier grote rondes geleden dat de Nederlander voor het laatst een grote ronde won.
Hij heeft het net ook, hij is net ook twee keer tweede geworden. Dat is op zich ook...
Ja, dat is knap, maar dat is niet winnen.
Dat is niet winnen.
En daar ging
het
hier over.
Ja, nee. Goed punt.
En @_Nelis_. Ja, dat is...
Nou catchy.
Zo, ja, het is best een soort geïnspireerd door Ton Garçon, waarvan de eerste O-0 is.
Ja, die moet eigenlijk ook nog ergens een underscore in zijn naam.
Die tweeten naar mij, mag je ook een reviewer rectificeren in de Rode Lantaarn podcast? Want ik fluit ook graag mee met het Rode Lantaarn intro, maar dat is zeker geen trompet, maar een saxofoon.
Ja,
dat klopt. Het is een saxofoon.
Ja, dat is wel belangrijk. Het is ook van het album Tears of the Tuba, dus er zit ook een tuba in. Neem ik aan, anders heet het album niet Tears of the Tuba.
Zoals mijn oma vroeger zei, een toeter is een toeter, Tim.
Zei je oma dit echt?
Dat weet ik niet.
Wat een vrouw.
Ze zou het gezegd kunnen hebben.
Ja. Oké. Okay.
Ik was in de Bourgogne de afgelopen vakantie. En daar heb ik natuurlijk een boel wijn in geslagen. Dus daar moeten wij het de komende tijd weer mee doen. Maar ik was onder andere gaan fietsen door de Rully. Dat is een wijngebied in de Bourgogne. En daar hebben ze altijd gaan ze prat op dat ze de beste witte wijn uit de Bourgogne hebben. En in de Bourgogne gaan ze prat op dat ze de beste witte wijn van Frankrijk en de rest van de wereld hebben. Dus dit is wel een veel zelfgeprezen wijntje. Ja. Maar hij is ook echt lekker. Dus ja,
ik vind het leuk.
Heb ik meegebracht.
Ja, heerlijk. De Rully, ik weet vooral van dat ik ga wel eens met jou op vakantie naar dat gebied. Mm-hmm. En dan gaan we altijd naar de kaven.
Ja.
En de naam Rully komt mij zeer bekend voor. Ja, is dat jouw favoriet ook? Neem je altijd Rully mee?
Ja, dit gaat klinken alsof ik een echte wijnkenner ben. Maar 2014 Rully is mijn grote favoriet. En het scheelt natuurlijk per jaar, Tim, wat mijn favoriet is. Hè? Elk jaar heb je een andere de beste. Maar de Rully is wel een all-time favorite.
Volgens mij ben ik erbij geweest dat we verschillende jaren Rully hebben geprobeerd een keer. En dat inderdaad de 2014, ja. Dat ze die ook aanraden van tevoren. Zeker. Dat ze bij de kaven zeiden, je moet echt de 2014 hebben.
Ja, maar die is dus op in de kaven.
Oh.
Ja. Tot mijn grote spijt.
En die komt niet meer terug natuurlijk.
Nee, die komt niet meer terug, nee.
Ja, nou, waarschijnlijk dat ik niks van wijn weet.
Oké.
Okay. Oké, proost.
Proost.
Naar de koers.
Oh. Zo is het. Cheers, jongens. De Vuelta. We zijn alweer een week onderweg. We hebben er lang niet over bijgepraat. Dus misschien moeten we even recap waar we nu zitten in Spanje. Dat is misschien wel leuk. Dus we begonnen aan de Costa del Sol. Tingelingeling, hoor jij dan te zeggen?
Pardon, ik was even niet op mijn scherps. Inderdaad,
ja, we begonnen aan de Costa del Sol.
Tingelingeling.
Uitstekend. Daar hebben we een tijdje rondgefietst langs de kust. En toen zijn we eigenlijk het binnenland ingegaan richting het noorden. Dus dan richting Madrid, zeg maar. Maar dan eigenlijk zo een beetje schuin naar het westen richting Portugal. En daar zitten we nu ongeveer midden in Spanje. Ongeveer een paar midden tussen Madrid en Portugal in. En,
maar dit is echt een gebied in Spanje waar ik nog nooit geweest ben. Zelfs niet in de buurt. Jij wel?
Ja, zeker.
Castilon? Castilla y León?
Ja, nou nee, ik was iets... Ik ben denk ik niet daar precies geweest. Maar ik ken het wel een beetje. Mm. Ja, we hebben het op tv gezien, toch?
Ja, mooie dorpjes. Jeetje, echt heel erg mooi. Ja. Kersenbomen overal langs de weg.
Ja, precies. Nee, dus we zitten nu daar en dan gaan we nu langzaam richting het noorden... En daar gaat het grote vuurwerk in de bergen plaatsvinden. Dus na week 1. Vandaag gingen we naar... even kijken, wat was ook weer de bestelling? La Covatilla, inderdaad. Een etappe van 200 kilometer. En hij werd van begin tot eind uitgezonden. Heb jij van begin tot eind gekeken?
Nee, ik heb niet. Later heb ik ingeschakeld. Het was meer vanwege babylogistiek, waar wij ook altijd mee te maken hebben, Willem.
Snap ik.
Ja. Maar
je moest op tijd inschakelen om de kopgroep gevormd te zien worden. Want ze gingen eigenlijk in de neutrale zone reed Sagan lek. Dus daar moesten ze nog even op wachten. Dus een soort vertraagde start. Maar daarna duurde het volgens mij maar een kilometer of 6 voordat de kopgroep wegging.
Ja.
En wat voor kopgroep, hoor je dan te zeggen?
Ik heb een prachtig introotje bedacht voor deze etappe.
Oh.
En jij gaat al gelijk naar de kopgroep. Dus ik stond een beetje beteuterd als ik je aan het kijken.
Oh, oké. Okay. Nou, sorry.
Mag ik nog heel even mijn introotje doen?
Doe jij je introotje.
Want deze etappe had eigenlijk twee belangrijke beklimmingen. De Puerto del Pico. Mm-hmm. Een klim van 15 kilometer waar sowieso het kopgroepje ging ontstaan. Dat wisten we al van tevoren. Mm-hmm. En daar wilde jij net een bruggetje naar maken. Maar waar het allemaal om draaide vandaag is de slotklim, La Covatilla. Een beginnende klassieker. Dat heb jij er volgens mij bijgeschreven.
Ja, omdat de Vuelta heeft natuurlijk een beetje... Kijk, de Tour heeft allemaal van die legendarische klimmen. Hè? De Mont Ventoux en de Tourmalet en de Alpe d'Huez en zo. En die kent iedereen en iedereen wil die natuurlijk allemaal beklimmen. En daar is de Giro en de Giro heeft natuurlijk de Stelvio en de Mortirolo en zo, die een beetje die status hebben ook. Maar de Vuelta heeft daar altijd een beetje moeite mee gehad om een soort echt klassieke klimmen te hebben. En dat moet natuurlijk ook, dat moeten epische gevechten hebben plaatsgevonden en zo. En La Covatilla is er wel eentje die de potentie heeft om... Die had ik in ieder geval een keer eerder gezien. Ja. En daar had ik goede herinneringen aan, onder andere door Bauke.
Ja, en
volgens mij was dit de vierde keer of zo dat ze hem opgingen. Zoiets, denk ik.
Ja,
dus,
vijfde keer volgens mij.
Ja, dus, nou ja, dus als hij in de komende 20 jaar nog een keer of 5 in het schema zit, dan is het een klassieke klim.
Ja. Oh ja, maar ik snap het ook wel, want het is gewoon een schitterende klim. Want het is een vrij korte klim van 10 kilometer.
Ja.
Het is zeg maar voor de klimmers die met heel veel kracht zo'n berg op kunnen rijden. Iets meer dan voor de hele lichte springveren.
Mm-hmm.
Maar het was vandaag nog steeds 32 graden in Spanje en het waaide hard. Dus het was het was niet makkelijk. Maar onderaan de klim is het heel erg zigzaggen door allerlei kleine weggetjes, korte afdalingen en zo. Maar vooral ook door zo'n prachtig dorpje, zeg.
Ja, je bedoelt dat het dorpje waar ze...
Candelario heette.
Met die kinderkopjes waar ze omhoog moesten. Ja, dat was prachtig, ja.
Dat was echt een soort muur waar ze nog op moesten rijden. Ja. Zo vlak voor de klim. En volgens mij leek me alsof echt een gedeelte van het peloton daardoor nog steeds best wel verrast werd.
Ja.
Want ik had ook... Michel en José, die waren ook van... Oh ja, wist wel dat deze eraan kwam, maar hij is wel echt pittig.
Ja. Ja, een beetje classic Vuelta toch? Dat ze gewoon alle stijgingspercentages verkeerd afdrukken en zo.
Ja,
ja. Jetse Bol zei ook in een telefoongesprek dat hij in het routeboek dat ze iedere keer het profiel van de etappe zo schuin print, zodat het leek alsof het minder stijl was dan het eigenlijk was. Dus dat hij eigenlijk een soort vervormende bril nodig had om het echt goed te kunnen zien.
Om de moed erin te houden bij de renners. Ja, er is ook nog niemand afgestapt, maar dat berust dus allemaal ten dele op een misverstand. Dat al die sprinters die denken, oh, het zal nog wel mee wat we voor de kiezer krijgen.
Ja, ja, klopt, ja.
En in 2011... dat was die etappe dat Mollema tweede werd en Dan Martin won.
Ja, achter het hobbelpaard.
Niet gezien vandaag.
Nee, ik ook niet. Mollema nog in het shirt van de Rabobank zag ik in... want ik keek nog even de etappe terug. Of het laatste stukje van de etappe. En dat was jammer. Martin was wel echt te sterk toen. Maar ik was vooral... het was 2011 nog maar dat hij in het shirt van de Rabo reed. En dat was ook de Vuelta dat hij het puntenklassement in de Vuelta won. Dat was ik ook helemaal vergeten.
Dat is ook, het puntenklassement in de Vuelta is als een puntenklassement nergens anders.
Nee, het is een soort rare optelsom van alles. Ja.
Gewoon.
Het is niet voor de beste sprinter of zo. Nee.
Nee, gewoon hoe leuk je bent bij de barbecue. Ja. Of je als eerste bij de start bent en zo. Ja,
precies.
Maar goed, de kopgroep ontstond waar die gedacht werd te ontstaan, namelijk bij het eerste klimmetje.
Ja, het allereerste klimmetje al meteen, inderdaad. En een mooie kopgroep. Mollema, Tom Lezer zat erbij voor Lotto Jumbo. Dylan Teuns, Thomas de Gent. Reto Hollenstein, dat is de grote favoriet van Frank Heijnen, dus die zal daar wel blij mee zijn. Jesús Ezquerra, Luis Mas, die was van Caja Rural.
Mm-hmm.
Luis Ángel Mate.
Ik had toch gehoord dat jij in Spanje ook nog hebt gewoond,
zeker,
Willem,
aan jouw uitspraak. Ik doe daar mijn best voor. Kenneth van Bilzen en Aritz Bagués.
Mm.
Ja. Ja.
En Sly Ben King expres over?
Ja, en Ben King. Die zat er ook bij.
Je wilde voor het effect, voor het dramatische effect niet zeggen... Oh ja, en Ben King.
Ja.
Je al een etappe had gewonnen. Dus
ja.
dan werkt het gewoon zo. Dat je niet nog een keer mee mag zitten met een ontsnapping en de etappe mag winnen.
Dat zou wel netjes geweest zijn, ja. Maar op elke keer, zij werkten goed samen. En ze gingen eerst vrij snel naar een minuut of 5. En elke klim die ze tegenkwamen was Luis Ángel Mate. De blauwe bolletjes trui drager. Die, en dus de, zeg maar, de leider in het bergklassement, die was eigenlijk als eerste boven. Hij neemt me, ik ben altijd zeer ingenomen met Luis Angel Mate, omdat hij altijd zo heel erg opzichtig zijn bidonnetjes naar het publiek gooit, zodat ze het kunnen pakken. Maar ook zijn wrapjes van zijn eten en zo altijd keurig netjes terug in zijn zakje doet. Het is een hele nette opgevoede
een
jongen.
Een soort Dirk Kuyt van het peloton.
Ja, het is gewoon een nette, goede opgevoede jongen, Luis Angel Mate. Mama Angel Mate mag tevreden zijn.
Maar het is zo'n renner die elk jaar weer in de Vuelta tevoorschijn komt. Volgens mij stoppen ze hem na de Vuelta in een archiefkast. En dan mag hij pas een jaar later weer uitkomen.
Ja, we hebben nog een klimmer nodig. We hebben nog Louise in de archiefkast. Geen zorgen.
Wordt weer tevoorschijn gehaald. Ja. Afgestoft en op een fiets gezet.
Ja, maar dus vrij lang was het 5 minuten. En toen liep het... volgens mij gaf het peloton er in één keer de brui aan. Of dachten, het is wel goed zo. En toen liep het uit naar... 9 minuut 58. En toen zat ik te hopen dat het naar 10 ging. Ik weet niet of ze het daadwerkelijk hebben gehaald. Want toen kreeg ik kinderperikelen. En toen ik terugkwam was het alweer iets minder.
Als ze die prijs morgen niet winnen, Willem, dan komt het onze kinderperikelen. Ja, dan zeggen ze, de Rode Lantaarn, hoog gescoord op alle categorieën, maar logistiek zeer zwak.
Precies. Maar het was eigenlijk tot aan het... Je ziet dan, ze rijden met die groep dan de finale in en blijft keurig samenwerken. Maar meestal als het zo 30, 25 kilometer voor de finish is, dan weet je al wel, dit gaat met 11 man, dan gaan mensen proberen te demareren. Volgens mij was Thomas de Gent de eerste die aanging. Maar de echte demarrage was eigenlijk meteen prijs. Want toen ging 19 kilometer voor de streep echt vrij vroeg. Ik dacht, meestal zijn dat zeg maar de soort van de eerste pogingen of wanhoopspogingen van renners die niet echt heel erg goed zijn. Maar Ben King die ging op 19 kilometer.
En dit was in het dorpje, hè? En het mooie Candelario op de kasseien.
En je zag Mollema even kijken en die bleef zitten vervolgens.
Ja, en Luis Mas ging wel mee.
Ja.
Volgens mij was King, die ging achter Mas aan, toch? Mas ging eerst op kop en toen ging King er volgens mij weer overheen. Nou, in ieder geval, het was wel een beetje demareren en overnemen en... Het leek me een moment voor Mollema waarop hij dacht... de Gent is volgens mij de beste in deze groep. Ja. Dat zei hij ook achteraf, dat hij dacht dat de Gent de beste was. En dat hij een beetje erop gokte dat de Gent hem ging terughalen.
Ja.
Want Mollema had zelf ook al een paar keer mensen teruggehaald.
Ja, en veel op kop gereden ook. Ja. En King, hij pakte vrij snel 1,5 minuut. En dat is wel veel. En dat is, los van dat we niet zo goed wisten of het nou zo'n hele goede klimmer was en dat Mollema een betere klimmer is. Maar na 200 kilometer, ik vond dat het verschil wel snel opliep. Ja. En ik zat te kijken namelijk op het moment dat hij aanging, King. En toen ik zag Mollema twijfelen. En achteraf is dat makkelijk praten natuurlijk. Maar dat is, als je het dan hebt over de moment the race was won, zeg maar.
Ja.
De fout was natuurlijk dat hij mee had moeten gaan.
Ah, maar dit was pokeren. Dit was ook gewoon gokken dat Thomas de Gent de beste was. Dat hij erachteraan gaat rijden.
Ja, het is geen verwijt
King
aan
had al
tijdperk.
Een keer gewonnen.
Nee,
neem het altijd op voor het tijdperk. Maar ja, het was, je zag hem ook echt zo naar de zijkant van de weg gaan. Echt zo en kijken van wie gaat er nu achteraan.
Ja. Hij zei het ook na afloop. Dus dat hij inderdaad, hij rekende op de... Hij had gedacht dat de Gent de sterkste was in de groep. En dat hij het wel zou oplossen. Maar toen ze 1,5 minuut... Toen King 1,5 minuut had, was de Gent naar hem toegekomen. En had gezegd, als je nog iets wil, dan moet jij doen. Want ik ben niet goed vandaag.
Ja.
Dus het was even een zure tegenvaller voor Bauke. Want toen moest hij nog even 1,5 minuut dichtfietsen. Hij ging op 8 kilometer, ging hij. Dus echt aan de voet van La Covatia, dus de eindklim. Hij sprong achter hem aan. Ja, ik bleef, het was toch, iedere keer dacht ik, het wordt net wel of net niet, net wel of net niet. En het verschil, zeker in het begin, liep snel terug. Van die 1,5 minuut werd heel snel een minuut, werd 50 seconden, werd 30 seconden, werd 20 seconden. Maar ondertussen zag je ook het kilometertellertje zo teruglopen.
Ja.
En we wisten dat 3 kilometer voor het einde of zo werd het, of 2,5 kilometer voor het einde werd het weer wat, ging het wel wat afvlakken. Nou ja, Mollema is natuurlijk echt in het voordeel op het moment dat het gewoon steiler wordt ten opzichte van King. Daar pakte hij ook de winst. En hij kwam tot 20 seconden en tot toen 15 seconden. Toen liep het weer op na 20 seconden.
Ja, toen was het, toen op een gegeven moment, als het dan weer op gaat lopen, toen knakte het, zeg maar, een beetje, denk ik.
Ja.
Maar het was echt wat een heldhaftige strijd was. En Mollema kan ook zo lijden. Dat je dan echt zo... Ik zit zelf met pijn achter mijn tv naar Mollema te kijken.
Ja, hoor, ik had een paar keer het idee dat King aan het kraken was. Maar dan ging die motor er een beetje naast rijden. En dan zag je dat hij er toch echt best wel tempo op had. Maar hij fietste zo'n zware versnelling. Dus het was echt, het zag er niet echt heel soepel uit. Bij Mollema ook niet, want dat ziet er nooit echt heel soepel uit. Ja. Maar ik had het idee dat daar meer snelheid in zat nog. Maar dat was dus een beetje optisch bedrog, want King had gewoon een zwaardere versnelling aan
het
trappen.
Het was sowieso allemaal optisch bedrog, want de tijdmetingen die kloppen al deze hele Vuelta.
Nee,
maar dat komt ook doordat het soms, weet je, als het dan ineens heel stijl bergop gaat en dan weer een stukje vlak is, dan gaat dat gewoon, dan moet je dat heel nauwkeurig meten. Het is best wel moeilijk om dat goed te doen.
Ja.
En dat zag je hier nu echt. De hele tijd inderdaad. Het was de hele tijd... Mollema leek echt sneller te rijden.
Ja.
Maar ik ben ook echt... Ik word heel erg enthousiast van het beeld van de aanvallende Mollema. Ja. Echt veel gezien dit seizoen.
Ja, heerlijk toch? Ja, nou, deze Vuelta ook al. Dit is de tweede keer dat hij tweede wordt. Dat hij gewoon in de beslissende ontsnapping erbij zit.
Ja.
En de finale echt medekleurt. Ja, maar het is wel balen hoor. Ik had het hem wel echt gegund eigenlijk. Iedereen natuurlijk. Maar
Mollema is dan voor zo'n groepje echt de beste klimmer. Maar hij heeft gewoon geen goede aanval en geen goede sprint.
Ja.
Dus dat maakt het gewoon een beetje moeilijk voor hem om deze strategie te hanteren. Want daardoor zie je ook elke keer... Of het wordt net als met Van Avermaat, dat hij dit seizoen de hele tijd overal tweede wordt. En volgend seizoen ineens allemaal pakt.
Ja. Ja,
maar ik zie gewoon nog niet hoe hij echt een wapen heeft om het dan af te maken.
Ja, hey, want mijn nachtmerrie was eigenlijk van hij gaat erbij komen bij King en dan legt King hem er alsnog op in de sprint.
Ja. Want hij heeft als enige wapen eigenlijk hem maar afrijden. Hopen dat King dan knakt, omdat hij ineens het tijdperk in zijn achteruitkijkspiegel
ziet. Nee, dat klopt. Ja, ja, maar hij heeft wel veel pech gehad al. Hij was natuurlijk derde in San Sebastian. En nu dus inderdaad tweede in de... Wat was het? De vijfde etappe volgens mij werd hij geklopt.
Ja.
Door Clark. En nu inderdaad door King. Ja, het is niet... Dat is toch kloten als je drie keer tweede wordt.
Maar we gaan misschien nog wel lukken.
Eén keer derde en twee keer tweede.
Gaat misschien nog wel een keer lukken deze Vuelta.
Nou ja, dus dat is denk ik wel waar. Bij de Tour en de Giro zeggen we altijd van... Zeg maar jongens die goed zijn, die blijven meestal wel goed... Dus ik denk niet dat dit het laatste is wat we van Bauke hebben gezien. Deze Vuelta.
Nee, het is ook als hij dan één keer goed rijdt, dan dat zegt nog niet zoveel. Dat kan dan één dag zijn waarop hij schittert. Maar als hij twee keer goed is, dan is hij waarschijnlijk gewoon structureel goed.
Ja.
Twee goed is geen goed. Nee, dat klopt niet. Dat is de uitdrukking. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
Het is een paasei.
Maar King won dus uiteindelijk. En was inderdaad, zoals je al in de intro zei, kwam echt steenkapot over de finish. Zeldzaam zo gezien dat iemand zo...
die was echt.
Hij kon eigenlijk niet eens meer gewoon zitten tegen de boarding. Zo kapot was hij. Hij wist niet meer wat hij met zichzelf aan moest.
Met zijn laatste krachten had hij met twee vingers in de lucht gewezen toen hij over de finish ging.
Oh ja?
Ja.
Oh, oké.
Okay. Wist niet voor wie die dat deed.
Nee, ik ook niet.
Maar weet jij iets over King?
Nou ja, het is best een beetje een onbekende renner, hè? Ik had net opgezocht dat hij zijn carrière begon. Zijn eerste overwinning was in de ploegentijdrit in de ronde van Abitibi.
Abu Dhabi?
Nee, Abitibi.
Abitibi.
De ronde van Abitibi.
Ligt dat ernaast?
Ja, toen werd ik natuurlijk heel enthousiast, want ik dacht, dit klinkt als het Afrikaanse circuit. En het is een race die ik nog niet ken. Maar het is dus geen Afrikaanse race, ondanks de Afrikaanse naam. Maar Abitibi is een
ronde Vlaanderen.
Nee,
oh.
Het is Quebec, Canada is het.
Ah, oké. Okay.
Maar dat is een hele grappige race. Het is een juniorenrace. Maar ging ik denken, ik ken het wel ergens van. En ik heb wel eens beelden gezien van de ronde van Abitibi. Een van de dingen die zij, dat hun signature is dat ze één etappe hebben die in een verlaten goudmijn start. Dus die onder de grond een wedstrijd is. En dan die start dan, zeg maar, die gaat best wel lang door zo'n oude goudmijn, door allemaal van die verlaten gangen en zo. En dan gaan ze met zo'n helling van 17% gaan ze zo uit de mijn. En dan komen ze op een circuit terecht en daar rijden ze nog rondjes.
Dit klinkt meer als een Giro.
Ja, het klinkt heel erg als een Giro, ja.
Misschien gaan die wel een keer starten, die goudmijn.
Ja, ik vond het wel mooi. En dus, het staat vast wel een filmpje op YouTube ergens, want ik heb het ook ergens gezien. Dus misschien moet je dat maar even kijken. De ronde van Abitibi.
En we kennen hem natuurlijk, omdat hij Gandhi speelde.
En omdat hij Gandhi speelde, ja. Zeer verdienstelijke rol. En in Schindler's List had hij ook.
Schindler's List?
Ja.
Welke dan?
De assistent van Oskar Schindler. De Joodse assistent in de fabriek. De boekhouder.
Oh, natuurlijk.
Dat was Ben Kingsley.
Ja.
En grappig weet je, hij heeft ook Adolf Eichmann gespeeld. in een andere film.
Goh, en dan nu hier weer
het hele spectrum.
Ja, hij heeft eigenlijk alles gedaan.
En nu wint hij in de Vuelta.
Een totaal mensch.
Het zou kunnen dat we Ben Kingsley en Ben King door elkaar halen, bedenk ik me nu.
Oh.
Maar daar wil ik vanaf wezen.
Ja, precies. Nooit kapot checken, dit soort dingen.
Nee, precies. Nou, Dylan Teuns werd derde. Eigenlijk 5 minuten erachter, dat is toch wel het leuke, vind ik, van zo'n voorsprong. Los van de dramatische regie van de Vuelta altijd, waar je altijd het idee hebt dat de cameraman, zeg maar, kwijt is waar hij nou eigenlijk naar moet kijken. Maar ja. Het was eigenlijk de ideale timing, want ze zaten er ongeveer 5 minuten achter. En dan krijg je dus na vijf minuten daarna krijg je dus nog de strijd om het algemeen klassement.
En, maar die mocht er even wel heel lang zitten, hoor. Vandaag.
Ja, heel lang. Ja.
Dat ze tot 5 minuten voor het einde wachten, was wel jammer.
Ja.
Het is ook een beetje een verdedigend gezelschap wat er dan bij elkaar rijdt. Hè?
Ja.
Dat vind ik wel gewoon...
Veel verdedigers, klopt.
Het zijn mensen die niet... een heel groot gedeelte van de favorieten die hier rijden... zijn geen mensen die... of geen rijders die het de laatste tijd voor elkaar krijgen... om succesvol weg te rijden.
Nee.
Ik bedoel, Lopez hebben we de hele Giro in de wiel van Dumoulin zien hangen.
Mm-hmm.
En Quintana lukt het ook al een tijdje niet.
Nee.
Oeran ook niet.
Het dieptepunt vond ik dat Kelderman aanging. En daar zat overigens heel veel snit op. Ik was erg onder de indruk van Kelderman.
Het dieptepunt was dat Kelderman wegging?
Nee, het dieptepunt is toen Kelderman wegging, waar ik heel erg van onder de indruk was. Toen sprong Quintana achter hem aan. En toen hadden ze een gaatje met z'n tweeën. En toen wilde Quintana niet overnemen. Ik dacht, dit is je kans om gewoon om gat te slaan op die andere jongens in het klassement. Maar ja, Quintana, of hij kon niet, dat zou kunnen. En hij wilde alleen nog maar aanhangen. Maar ik vond dat een hele rare move. Dat was echt de ultieme verdedigende tactiek. Dus of ze moeten Kelderman echt gemarkt hebben als iemand die ze echt als grote favoriet voor de eindzege zien. Maar dat lijkt me ook sterk. Als je
als ze de voorbereidingsetappe van ons hebben gehoord.
Ja, dan misschien wel.
Quintana schijnt een luisteraar te zijn.
Ik vermoed dat er grotere favorieten waren voor Mobistar om de Vuelta te winnen dan Wilco Kelderman. Ja. Dus het was gewoon een rare actie van Quintana. En heel exemplarisch voor inderdaad voor hoe verdedigend die gasten rijden. En Miguel Angel Lopez ook. Zo'n superleuke renner die altijd moest hebben van zijn aanval. Die nu gewoon inderdaad voor de tweede ronde achter elkaar alweer zo'n beetje zit kloten in het wiel van iemand. Het is alsof we weer naar Cadel Evans aan het kijken zijn.
Ja,
ik dacht inderdaad. Dat we dat tijdperk wel hadden gehad. Leipheimer. Maar er wordt een hele generatie nieuwe Cadel Evansjes opgeleid.
Maar wat mij vooral veugde was dat Kelderman, die reed zo hard iedereen op een hoop, dat ook Yates eraf vloog.
Yeah.
En ik heb toch, Yates, dat is toch degene die echt in de Giro echt iedereen de baas was, hè?
Ja,
dus dat vond ik wel...
De eerste 2 weken.
Ja, totdat wij ingrepen. Maar in principe...
Ja. Nee, dat is waar. Hij was heel goed, Kelderman. Hij zei het ook, dat dit zijn beste dag was tot nu toe. Wat ik echt heel verheugend vind voor wat er allemaal nog komen gaat.
Ik begreep niet helemaal
dat
wat
was het idee, hè?
Dus... hij gaf heel verwarrend commentaar na afloop. Hij zei, ja, ik voelde me niet zo goed. Maar ik voelde me vandaag gewoon heel erg goed. Zei hij na afloop.
Ik denk dat hij gewoon dat hij 200 kilometer gefietst had op het randje en helemaal kapot was. Dus misschien niet zo helemaal helder antwoord meer kon geven.
Oh, ik interpreteerde het als, ik voelde me deze Vuelta nog niet zo heel goed. Dat pas begon te komen. En dat hij nu voelde ik ben heel goed.
Ja, ik dacht dat hij zei, dat hij bedoelde, ik was nog niet zo sterk als dat ik vandaag was.
Ja.
Ik ben nog niet zo, deze Vuelta nog niet zo sterk geweest als nu.
Zeg
maar,
ja.
Maar dat is dus open. Waarom dat ook heel verheugend is. Omdat als je de voorbeschouwingsaflevering tenminste geluisterd hebt, Tim...
Ik heb alle messen luid en duidelijk ontvangen.
Maar dat is de theorie rondom Kelderman was. De onzekerheid zat hem in het feit dat hij weinig koersdagen had gehad.
Ja.
En het fijne wat daarvan is dat je nog fris bent. Maar dat betekent eigenlijk dat je in de Vuelta... koershardheid op moet doen en beter moet worden naarmate de koers vordert. Nou, ik vind het heel hoopvol dat hij na 7 dagen koers zegt beter is dan op dag 1, zeg maar. Dus ik denk, als hij die lijn kan vasthouden, met ook bijvoorbeeld de tijdrit die er nog aankomt, waar hij, als ik zo even kijk, zeg maar, naar de GC-favorites, toch wel echt de kloppen man zou moeten zijn. Dan liggen er wel kansen, hoor, voor Kelderman om podium te gaan rijden hier in de Vuelta.
Je hebt gelijk natuurlijk dat niet echt tijdrijders tegen klimmers zijn, zoals in de Giro en de Tour dit keer.
Nee.
Hey, want het is Wilco Kelderman is een goede tijdrijder. Maar de rest is Lopez en Quintana en Uran en Isigire.
Ja, ja. Ah, die laatste twee die kunnen het wel, maar niet zo goed als Kelderman. Nee. Klopt. Nee. Dus dat was heel hoopvol, vond ik. Dat is een mooie gedachte om de rustdag mee in te gaan.
Ja, want hoe staan we nu in het klassement? Je hebt dus...
Ja, nou ja, dus zeg maar om het even af te maken. Dus er kwam een groepje van vijf renners. Dus Angel Lopez, Nairo Quintana, Kelderman, Uran en Jon Izagirre. Die kwamen eigenlijk met z'n vijven. Dat was wel het sterkste quintet van de GC. Simon Yates zat er eigenlijk net achter. Bennett en Valverde, Pinot, Kruiswijk, die zaten daar weer een seconde of 20 achter. Dus dat was, denk ik, viel ze toch een beetje tegen, denk ik, dat ze dat niet konden bijhouden. Ja, vond het zeker niet... jammer voor Lotto Jumbo, want die hadden best wel de klim gemaakt tot dan toe.
Ja, maar Kruiswijk, het was niet echt een etappe voor Kruiswijk, omdat het gewoon zo'n...
Nee, maar als je voor het algemeen klassement gaat, moet je hier kunnen aanhaken.
Ja, maar hij zei gewoon schade beperkt houden en dat is in principe goed gegaan. Dus hij was zelf volgens mij niet ontevreden.
Ja, oké. Dat is waar. We hadden dus Rudy Molaar heel lang in het rood in de afgelopen dagen. Maar nu is het Simon Yates, die een seconde voor staat op Alejandro Valverde.
Vind ik wel leuk. Dat betekent waarschijnlijk ook dat Yates gaat aanvallen.
Ja, keihard gaat hij aanvallen. Dat zou, dat denk ik ook, ja. En of waarschijnlijk zoveel stress krijgt dat hij morgen ziek uitstapt. Omdat het hem herinnert aan de Giro die het liefst wil vergeten.
Maar ik bedacht me ineens, zegt het jaar 1667 jou wat? 1667.
De slag bij Simon Yates?
Nee, dat is toen Michiel de Ruiter de Theems opvoer. En allemaal Engelse oorlogsschepen ten onder deed gaan.
Ja.
De oorlog tussen Nederland en Engeland.
En toch ook dat ene vlaggenschip de achterkant ervan had meegenomen. Die nu ergens in een van de museum hangt.
Oh ja.
Die hadden we laatst teruggegeven aan de Engelsen.
Ja?
Ja.
Goh, moet je me weer overtoepen?
Ja. Ja.
Maar dit is dus gewoon... Er is ook een oorlog tussen Engeland en Nederland bezig. Hè? Want ik zag in één keer voor me hoe dit gaat zijn dit seizoen. Froome, Thomas en Yates winnen de grote rondes. En wij krijgen Dumoulin, Kelderman. Dat is nummer 2. Wij hebben een gouden generatie. Maar die Engelsen die hebben gewoon drie verschillende renners... die drie verschillende Grand Tours in één jaar winnen.
Is dit een pleidooi om nu te boot te gaan... richting de Theems te varen?
Kom Willem, we gaan.
En al hun fietsen in brand te steken?
Ja, dit is... nu ik ineens Yates in een rode trui zag... toen zag ik de bui al helemaal hangen.
Is alles in één keer helemaal helder. We hebben,
een Colombiaan, hè? Dus de gouden generatie tegen gouden generatie... tegen gouden generatie is het moment.
Engeland, Colombia, Nederland.
Ja.
Ja, dat is waar. Maar als je nu... Wat mooi is natuurlijk in het algemeen klassement nu... is de top 10 staat gewoon binnen 48 seconden. Nee, ja, binnen 48 seconden. Dus nummer 10 is George Bennett... en die staat op 48 seconden van Simon Yates... Dus het is echt 10 man binnen...
Hoeveel heeft Kelderman nou ook weer verloren door die materiaalpech?
Volgens mij 1,41. Zoiets was het.
Weet jij dat, Jonne?
1,41.
Ja, Jonne zegt duim omhoog, zegt hij.
Ja. Dus hij staat op 1,50 nu. Dus hij was...
Had echt heel kort gestaan.
Ja, ja zeker. Nee, ja, had ze al heel kort gestaan. Nee, maar het is extreem zuur. Het is vooral zo zuur omdat je... Ja, dit is... Hij zei het zelf volgens mij ook. Dit is de tijd die je kunt winnen in de tijdrit straks. Dat is eigenlijk wat je nu verloren hebt met dat ongeluk.
Maar je gaat
dat is precies trouwens het omgekeerde ongeluk van Dumoulin. Had je dat meegekregen?
Dus iemand rijdt tegen zijn achterwiel aan.
Ja.
En Dumoulin rijdt tegen iemands voorwiel aan.
Ja, precies.
Maar dit ga je dus krijgen, hè, die oorlog tussen Engeland en Nederland. Het gaat om van die... tot op het laatste moment blijven zitten.
Mm.
Het was 1,44.
We krijgen correctie binnen, Willem. Het was 1,44.
Ja, voordat we rectificatie kunnen krijgen.
Oké.
Okay. Ja.
Dat wil ik niet meer zien.
Wat heeft dit... Mogen geen van de baas geen rectificaties meer. Okay. Maar dat neemt niet weg dat nog steeds... Even kijken, 1,44.
Dan had hij nu op 6 seconden gestaan.
Ah ja, precies.
Ja. Dus derde.
Maar het gaat dus al de hele tijd in de laatste bergritten van de grote rondes die we hebben gezien, om hele kleine verschillen.
Mm-hmm.
Dus het is heel erg tot het laatste moment wachten, kleine verschillen.
Yep.
En dan is wel 1,50 wel veel hoor, als je steeds 10 seconden moet sprokkelen.
Nee, zeker. Dat is heel veel. Maar ja, dit is gewoon super zuur. Want het is gewoon dat is het verschil tussen kanshebber zijn om te winnen En top 5, zeg maar. Ja, je ziet het nu. Dus de eerste 10 staan zo close. Op al 48 seconden. Ja, op al die mannen moet je een minuut goed maken.
Ja.
Om op de top 10 binnen te komen. Ja, en hij kan het wel hoor. Want dat redt hij wel. Maar het is een stuk luxere positie natuurlijk. Als je gewoon. Als je niet begint met die achterstand.
Ja. Goh, wat een pech heeft deze jongen.
Ja. Ja, dat is waar.
Hij kijkt ook een beetje zo in die interviews na afloop. Kijkt hij ook als iemand die heel veel pech heeft.
Ja, vind je? Ja, Dumoulin is natuurlijk al veel meer. Die is al wel verder daarin. Of zo. Dat hij soort. Die had in de Giro. En vooral in de Tour.
Die is altijd gewoon boos. Hij is meer. De basisemotie van Kelderman is meer zo. Niet verongelijkt. Hoe zeg je dat? Teleurgesteld.
Ja, Dumoulin is gewoon meer een soort van de klassieke kopman geworden, volgens mij. Gewoon de grote baas, weet je wel, die het bepaalt. En Kelderman lijkt me ook iets bescheidener in dat opzicht. Zie jij Kelderman blaffen naar Geschke dat hij verdomme een keer op kop moet rijden?
Ja, ik zou Kelderman graag een keer willen. Ik zou ook echt graag een keer met Kelderman willen praten. Iemand vertelde me ooit dat Kelderman. Dat het moeilijk is om met Kelderman om te gaan. Omdat hij voor zijn ploeggenoten. Omdat hij best wel veel aandacht nodig heeft. Mm-hmm. Maar op een manier van dat hij snel in de put zit. En dan snel weer zich heel erg goed voelt. En dat die emoties heel snel alle kanten op gaan. Mm-hmm. Dat soms moeilijk is.
Yeah.
Ik ben wel benieuwd of dat. Ze heeft natuurlijk geen zin om zo aan hem te vragen. Hey, vlieg jouw emoties alle kanten op? Hey, is dat zo?
Ja. Misschien moeten we beginnen met de vraag of hij nog nieuwtjes heeft. En dan komt het verhaal er vanzelf uit.
Ja, goeie Willem. Dat zou gaan wel. Uit de interview zijn in principe.
Okay. Opvallend in de Vuelta tot dusver. Wat is je opgevallen in jouw afgelopen week?
Ja, ik was verbaasd dat er zo verdedigend wordt gereden door de kopmannen. Dat we nu een week in de Vuelta, dat je van tevoren naar het schema kijkt en je ziet zoveel bergen en zoveel dingen, zoveel momenten dat er dingen kunnen gebeuren, dat ze elkaar nog niet echt aangepakt hebben.
Mm-hmm.
Wat heb jij?
De pech van Kelderman. Valverde alweer op twee rit, dat hij alweer op twee ritzegen staat.
Ja, moet wel echt laten gaan als ze echt gaan rijden vandaag.
Ja, maar ja, zijn Vuelta is alweer geslaagd. Volgens mij rijdt hij hem als voorrijding op het WK. Dus niet voor het algemeen klassement. Ik denk dat hij straks gewoon dat hij misschien nog een weekje voor Quintana rijdt en dan afstapt en zich gaat voorbereiden op het WK. Maar dan heeft hij twee ritzegens op zak. En in de komende week staat er ook nog wel iets op het programma waar hij wat mee kan, hoor. Dus en King is natuurlijk dat die twee ritzegers in één week. Dat is natuurlijk ongekende luxe voor zo'n renner die, ik denk, bijna niemand in zijn tourprono heeft opgenomen.
Nee.
Dat is toch een beetje.
Zo, dan ben je wel aan het cashen als je hem hebt.
Ja, precies. Nou ja, als je hem hebt, dan terecht, want dan heb je het goed gezien. Ik had het niet gezien in ieder geval. Ik vond wat ik het leukste vond eigenlijk was die rit van Valverde die hij gisteren won. Dat vond ik zo'n bizarre uitslag. Die rit, dat was dus Valverde won en Sagan werd 2, Danny van Poppel werd 3, Jon Izagirre werd 4.
Wat doet Danny van Poppel?
Dat is de top 10. Valverde, Sagan, Van Poppel, Izagirre, Nizzolo, Herrada, Yates, Lambrecht, Garcia Cortina en Kruiswijk. Dat zijn 10 renners die in geen enkele wedstrijd, zeg maar, in de top 10 bij elkaar zouden hebben staan. Dus dat zijn klimmers, algemeen puncheurs, klassieke sprinters. Ja. Klassementsmannen. Dus het is echt. Ik vond dit zo exemplarisch voor de Vuelta. En ook echt dikke complimenten aan de Vuelta. Want die hebben dus eindelijk kennelijk een aankomst gevonden. Of een rit gemaakt waarin we al die mannen tegen elkaar kunnen laten strijden.
Ja, inderdaad.
Dus, wel echt wel top. Ja, en als alle mannen tegen elkaar moeten strijden. En het is zeg maar dan wint Valverde altijd.
Ja, precies. Nou, ik had nog opgeschreven: Port en Nibali. What the fuck, jongens?
Ja.
Dat is natuurlijk geblesseerd geweest. Dat snap ik ook wel. Maar het zijn wel voor die types.
Ziek, hè? Die was ziek. Maar ja, dan nog valt het wel een beetje tegen. Hij heeft nog niet op de grond. Oh nee, dat zei dus Bol ook. Dat hij achter Port had gefietst. En dat Port toen viel. Ik vroeg, ben je al gevallen deze Vuelta? Hij zei die nee, maar wel bijna, want Port viel voor me.
Oh ja.
En toen zei ik, luister je nooit naar de Rode Lantaarn, want dan had je al geweten dat je nooit achter Richie Porte moet gaan fietsen.
hoe haal je het in je hoofd? Ja. En je zei, ik fiets achter Dan Martin en Richie Porte.
Ja. Super gezellig, in de afdaling.
Maar Nibali is zo iemand die eigenlijk altijd goed is als hij meerijdt.
Ja.
En dat is gewoon, het verbaast me wel dat als de camera zo, weet je, je hebt altijd van die mooie shots dat de camera op de berg even gaat kijken hoe alles achteraf waait. En dat je dan Port en Nibali met z'n tweeën ziet rijden.
Ja, ja, dat klopt.
Het is gewoon
niet,
een raar beeld.
Ik denk dat je, maakte jouw hart geen sprongetje toen, toen je net na het groepje van Kelderman ook Fabio Aru zag binnenkomen?
Ja, de fietsende ventilator bedoel je?
Nou, ik was oprecht wel een beetje verbaasd dat hij daar reed. En toen dacht ik...
Hij staat best goed ook in het
klassement. Zegt dit nou iets over mijn verwachtingen van Fabio Aru? Of is hij er echt een beetje aan doorkomen?
Hij is 11e, staat in het klassement. Ja. Op 1 minuut 8.
Nou ja.
Ja. Weet je, je zal het net zien. De laatste Aru laat ze gewoon fietsen in een van die etappes. Want dan denk je, daar gaat Aru weer aanstellen.
Laat maar rijden.
Dan
heb je gezien in de afgelopen rondes. Ja. Ja, het is een scenario dat ik niet uitsluit, Tim. En ik weet wie hier op de bank gaat zitten juichen als dit gaat gebeuren. En zijn Avengers muziekje weer opzet.
Ja, precies. Ik word gewoon enthousiast als hij demareert.
Ja. Hey, komende week, morgen is dus rustdag. Waar de meeste renners volgens mij zeer naar uitkeken. Al is het alleen maar om gewoon een dagje even in de schaduw te kunnen zitten.
Ja, inderdaad.
In een ijsbad. En dan hebben we een etappe die start in Salamanca. Ben je ook nooit in Salamanca geweest, Tim?
Nee, daar waren ze nu vlakbij. Hè? Dus de provincie was Salamanca.
Salamanca is echt een student. Het lijkt een beetje op Nijmegen. Het is een hele leuke studentenstad. En ze hebben er ook echt een hele goede feestweek. Dus ook daarin lijkt het op Nijmegen.
Ah, ja.
Dus ik denk dat het jou wel bevalt.
Ja, ik ben een liefhebber van Nijmegen. Maar het is dus van Salamanca, denk
ik. In het routeboek staat dat er een vlakke etappe is. Maar ja, we hebben de afgelopen week allemaal gezien wat vlak betekent in Spanje. Waarschijnlijk zit er één buitencategorie klim in die ze over het hoofd hebben gezien.
Jonne stuurt ons altijd vooraf aan aan een ronde. Stuurt hij ons een overzichtje met etappes die interessant zijn, die we moeten volgen, met kleine beschrijving erbij.
Ja.
En hij weigert ook gewoon om over vlakke etappes te spreken in Spanje.
Die bestaan
Spaans vlak.
Nou ja, dus vlakke etappen en eigenlijk, dus laten we zeggen heuvelachtig. En dan vanaf vrijdag gaan we eigenlijk weer de bergen in. Met vrijdag, zaterdag en zondag aankomst de berg op. En vrijdag is La Camperona. En dat is eigenlijk een hele makkelijke klim met één trick. Namelijk, er zit één stukje in van 25%.
Oh.
Wat, nou ja... In de voorbeschouwing was ik heel enthousiast over dat ik een etappe had gevonden met een etappe met 23,7%. Dit is gewoon nog een stuk steiler.
Maar dan gebeurt er toch eigenlijk nooit wat? Juist die beetje zo het halfslappe klimmen.
Het is ook volgens mij best een kort stukje. Dus het is, maar het is natuurlijk leuk om te zien, hè?
Maar misschien is juist de rest van die klim, die niet zo moeilijk is, een uitstekend moment om weg te rijden.
Ja, dat zou goed kunnen. De etappe 14 is wat dat betreft, dus dat is de zaterdag-etappe. Dat is naar Les Prayeres de Nava.
Mooi gezegd, Willem.
Ja, ik weet niet of ik dit goed uitspreek.
Hoe dan ook, maar dat is dus een... Les Prayeres de Nava.
Nee, nu doe je gewoon Braziliaans.
Oh, pardon.
Het ligt wel vlak bij Portugal, maar het is hem niet. Nee, en dat is een nieuwe berg, dus daar kunnen we nog niet heel veel over zeggen. Die hebben we in ieder geval niet op YouTube staan.
Een nieuwe berg?
Ja,
wat bedoel je daarmee?
Ja, die hebben ze net speciaal voor.
Niet.
Dat is dat project van Thijs Zonneveld.
Ah, die ligt daar. Ja. Ik snap het.
En zondag gaan we naar Lagos de Covadonga. En die ken je wel, toch?
Is dat niet die berg waar Quintana Gesink terugpakte?
Heel goed. 2 jaar geleden inderdaad. Gesink die de grote ontsnapping deed. En Quintana die hem, niet vlak voor de finish, maar wel bijna vlak voor de finish.
Ben je boos op Quintana altijd?
Nou, nee, want dit was wel de hero van hier won die wat. Ik vond het zonde dat Gesink toen niet won natuurlijk, want dat is altijd leuker. Maar toen ging hij tenminste nog in de aanval, Quintana. Maar toen dachten we allemaal nog dat hij 25 was, hè?
Ja, dat is inderdaad. Oh, ja.
Terwijl toen al super ervaren renner was met 40 dienstjaren achter de rug.
Enorm veel wedstrijdritme opgedaan.
Ja.
Maar wij zijn er woensdag weer.
Ja, we moeten. Ja, precies. Dus laten we even naar de administratie gaan. Want dat aangezien we de aanstaande woensdag weer zijn, betekent ook dat we woensdag weer een voorspelbokaal hebben.
Oh ja.
Maar we moeten even de voorspelbokaal, want dat lijkt alweer eeuwen terug of eeuwen geleden. Maar we hadden natuurlijk een voorspelbokaal lopen voor de proloog. En dat was inderdaad een proloog. Ik heb het teruggezocht op Strava. En bij de meeste renners was hij 7,9 kilometer. Dus dan mag het proloog heten. Want de grens ligt bij 8 kilometer, zoals je weet.
Dus mensen die de bocht iets ruimer nemen, die hadden natuurlijk
die hebben een openingstijdrit gereden. Ja. Dat is waar. Ja. Als je slecht bent in bochtjes, dan is dat echt een probleem. Maar die voorspelbokaal was een prooi voor Jonne. Want Rowan Dennis... won volgens ieders verwachting eigenlijk wel de tijdrit, de proloog.
Een van onze luisteraars, Alex van der Hulst, die zou dit intellectuele armoede noemen.
Intellectuele armoede. Om hier met Rohan Dennis aan te komen. Dat is waar. Maar de Kingdom of Rohan won weer eens een proloog. Ja. Jij had Kwiatkowski. Zat eventjes op de hot seat, mocht even hopen. Die deed het echt verrassend goed, vond ik.
Ik
echt heel vet.
Ik had ontzettend veel verwacht van Kwiatkowski deze
week. Hij rijdt best een aardige eerste week.
Ja, maar hij is niet, was vandaag niet bergop. Nee, kan hij niet
ik zag ook vandaag, dus de eerste, De La Cruz, de eerste skyrunner, werd volgens mij vandaag 19e. Moet dus volgens mij echt, je moet denk ik echt diep in de analen van de Skyloze Vuelta. Ja, nee, en voor überhaupt een grote ronde of een aankomstberg op waar de eerste skyrunner 19e hoort. Het is echt, het is gewoon niet goed. Niet goed genoeg.
Waarom is Wout Poels eigenlijk niet hier mee met Sky?
Ja, omdat hij de Giro in de Tour al heeft gereden.
Oh ja, maar de Giro was een soort herstelronde van hem. Ja, oké. Okay.
Ja, geen drie rondes in het jaar rijden. Dat snap ik ook wel.
Maar had gewoon van de twee moeten knechten. En gewoon,
Maar ze gingen oefenen. Het is een soort test voor Kwiatkowski ook. Hè? Of hij 3 weken als kopman ook aan kan. Met De La Cruz samen.
Niet of Brailsford dit positief gaat evalueren dan.
Die proloog was in ieder geval veelbelovend. En hij kan gewoon niet mee als het echt super hard bergop gaat zoals vandaag. Maar hij zit er dan wel weer niet heel ver achter of zo. Dus het gaat best wel aardig, het experiment. Maar ik denk dat Poels was veel interessanter geweest om hier als kopman uit te spelen. Ja. Sowieso voor ons.
Ja.
Goed. Maar ik had Castroviejo en die reed matig. 6e of 7e of zo.
Ja, maar die rijdt altijd goed, maar die wint zelden.
Ja, ja. Nou ja, eens moet de eerste keer zijn, Tim. Je moet zo'n jongen ook vertrouwen geven.
Ja, maar het is ook mooi creatieve keuze, vind ik, van je.
Intellectuele rijkdom.
Ja, intellectuele rijkdom, absoluut. Een intellectuele keuze, Willem.
Er waren echt heel veel mensen die Rohan Dennis goed hadden. Dus ik was begonnen aan het lijstje te maken van de mensen die het allemaal goed hadden. Maar toen dacht ik, we moeten niet nog een uur vullen met gewoon het voorlezen van namen. dus dat was echt veel te veel om op te noemen. We hebben tegenwoordig een nieuwe notaris. Notaris van Eijk. En die heeft de loting gedaan. En die koos Nico Tol als de winnaar van vandaag. En die mocht dus de groetjes doen. Nico, kom er maar in.
Hallo Rode Lantaarn, ik wil graag de groeten doen aan Aaron Koekoek, een medewielergekkie.
Prachtig gezegd, Nico.
Leuk hè? Denk je dat Nico uit Volendam komt?
Omdat vanwege de naam Tol.
Nico Tol, ja. Dat is toch echt een echte Volendamse naam.
Ja.
Mooi. We hebben een nieuwe voorspelbokaal. En niet de makkelijkste. Dus we komen er niet met Rohan Dennis te noemen deze keer. Want we gaan aanstaande woensdag zijn we er dus weer. En woensdagavond kunnen we dus de winnaar bekendmaken van de voorspelbokaal van woensdag overdag. En dan gaan we van Mombui naar Ribera Sacra. En dat is zo'n klassieke, het is een beetje een overgangsetappe, zouden ze hem in de Tour noemen. Maar heel veel heuvels. Echt wel, maar ook wel pittige heuveltjes. Die is 207,8 kilometer. Ik heb vanavond nog de voorspelbokaal op onze Facebookpagina gezet. Dus daar kun je het parcours al zien en dan je gok doen. Maar ik ben wel benieuwd wie jullie hebben opgeschreven voor woensdag. Nou ja, ik vind eigenlijk dat Jonne mag beginnen, want die heeft de voorspelbokaal met Dennis gewonnen. Hallo Jonne.
Jonne, leuk dat je...
nog.
Dankjewel. Een glansrijke overwinning. Ik rijg ze aan één, hè?
Ja, als je altijd als eerste mag kiezen.
Nou ja, wat dat betreft leuk dat ik nu ook wel als eerste mag.
Wie wordt het?
Ja, het tijdperk.
Oh. Ga jij gewoon Bauke Mollema wegkapen voor de neus van Tim?
Ik zie hem ook. Hij moet weer een mes uit zijn rug halen vandaag. Ja, het tijdperk, hij pakt hem gewoon.
Het is inmiddels een totale besteklade, jongen.
Hey, maar Jonne, wat...
even... 3 keer is scheepsrecht, dat ik nog even eraan toevoeg. Ja, ook met de messen in Tim's rug.
Het zou wel echt... Ik weet niet wat ik met mezelf zou doen als je nu ook nog gelijk gaat krijgen hierin.
Je verscheurt door emoties.
Ik denk dat ik Mollema 126 keer heb verspeld afgelopen seizoen. En dan 127 keer doe ik het een keer niet.
Jonne gaat ermee lopen.
Maar Jonne, wat maak jij van Mollema tot nu toe? Dames, wat doet jij hem opschrijven?
Ik hoop eerlijk gezegd dat hij een Barguiletje doet. Vorig jaar heeft Barguil, die is 10e geworden in de Tour... En die werd in de eerste week werd hij helemaal aan gort gereden. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik ga gewoon overal aanvallen waar ik kan. En toen pakte hij 2 etappes en de bolletjestrui. En hij werd gewoon 10e. In plaats van dat je dus op zijn Louis Mijntjes 8e wordt... door elke keer heel kleurloos een beetje klampen, vastklampen en aanklampen... en hopen dat het wordt. Nee, gewoon laten lopen in de eerste week. En dan gewoon volle bak aanvallen. En wie weet zit er gewoon nog wel... top 10 wordt lastig. Hij staat wel echt ver achter. Maar ja, weet ik veel, als hij top 15 rijdt... Ja, dan heeft hij toch gewoon een leuke veldag.
Hij staat kort voor de bergtrui ook. Hij staat tweede nu volgens mij. Dus ook dat is nog een optie.
Ja.
Ik ging...
Die Matthee is wel...
Jongens, ja, even in de microfoon voor. Praten als emotioneel worden.
Ik had over mijntjes gesproken. Ik had de ultieme metafoor voor Louis Mijntjes was dat ik was een screenshot aan het maken van de top 20 van vandaag. En Louis Mijntjes was 21ste. Dus die viel net van mijn screenshot af. Dit is zo typisch voor de carrière van Louis Mijntjes.
Mijntjes rijdt mee?
Louis Mijntjes valt buiten elke screenshot.
Oh, maar 40 punten staan Mollema achter in de bergklasse.
Nou ja, het is zeg maar, dit weekend gaan we vol de bergen in. Dus als je dan twee keer mee op kop zit, of in de kopgroep zit, dan moet je dingen kunnen oprapen.
Ja, want Matté, die kan niet echt,
hij kan wel aardig klimmen hoor.
Ja, echt hoogberg ook.
Ik denk dat Mollema het beter kan. Ja, ik hoop het. Het scenario Jonne lijkt me uitstekend. En jij?
Ja, ik vind het echt heel moeilijk. Ik zat vandaag dus te kijken wie er tijd aan het verliezen waren.
Had je tijdperk willen spelen?
Ja, ik heb heel veel vertrouwen in Mollema, deze Vuelta. En eigenlijk in het algemeen. Maar ik zat te kijken wie er tijd verloren hebben vandaag. Maar dat is een beetje te ver van tevoren. Met een rustdag ertussen kan je toch niet echt zeggen dat iemand vandaag tijd verloren heeft om woensdag sterk te zijn. Hmm. Maar omdat het tijdperk zei dat Thomas de Gent zo goed was.
Ja.
Ik hem vertrouw, dan ga ik voor Thomas de Gent.
Oké.
Dus ik weet het niet. Als hij zo goed vond ik hem niet eigenlijk vandaag. Nee.
Hij zat in ieder geval in de kopgroep.
Maar zie je, zoveel vertrouwen heb ik in Mollema.
Thomas de Gent kun je er goed bij hebben.
Een heerlijke redenatie. Maar bovendien zei Mollema toch dat hij helemaal niet goed was.
Ja. Ja, de Gent heeft
tegen Mollema gezegd dat hij niet goed was.
Nee, ja, dat klopt.
De Gent zei letterlijk tegen Mollema, ik ben niet goed. Dus als je nog wat wil, moet jij gaan. Want anders gaat het niet goed.
En via het tijdperk Mollema praten die eigenlijk tegen jou, Tim. Als je wil winnen woensdag, moet je niet op mij gokken. Dat is eigenlijk wat hij zei. En wat doe je?
Nee, maar eigenlijk denk ik dat het verhaal is... Thomas de Gent is structureel heel erg goed... maar had vandaag niet de benen, dus hij spaart zichzelf voor woensdag. Als je echt een einvoelen und verstehen had gedaan... dan was dit wat hij zei.
Oké. Okay.
En jij, Willem? Wie heb jij?
Ik ga voor... Nee, dus ik ga gewoon... volgens mij doen we dat allemaal. Dus het is altijd met zo'n ronde wil je... denk je, het is de namen die je in de kopgroep ziet... zie je vaker terug. Dus die jongens die er vandaag bij zaten... goede kans dat die ook in de komende week... weer ergens in een kopgroep opduiken. Dus dan is het natuurlijk... Zoals Thomas de Gent. En Bauke Mollema, inderdaad. Maar ook Dylan Teuns. En ik vind Dylan Teuns is een goede renner. Die ook nog niet zijn seizoen heeft wat hij vorig jaar had. Toen won hij op een gegeven moment... geloof ik 8 of 9 koersen achter elkaar of zo. Echt bizar. En, maar ja, hij was vandaag... Hij sneakte er een beetje tussendoor. Maar hij bleef gewoon net de grote jongens van het algemeen klassement nog voor. Hij werd derde. En ik vind dit wel een etappe voor hem. Voor Teuns mee sneaken in de... En die kan wel sprinten. Als hij met een groepje aankomt. Dus Dylan Teuns, een overwinning voor BMC.
Slim. Ja. Iedereen kan natuurlijk meedoen. Via de Rode Lantaarn op Facebook. En als jullie die pagina dan meteen even liken... Dat zou goed uitkomen. Het is een opsteken voor ons voor morgen. Voor de award uitreiken.
Absoluut een opsteken. Ja, en je mag ook meedoen via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Als je dat graag wil.
Oké, dit was hem voor vandaag. U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door favoriete bankzitters. Willem Dudok en ik, Tim de Gier.
Titel van je biografie.
Ja. De Rode Lantaarn wordt geproduceerd door Jonne Series van Dag Nacht Media, die hier ook op de achtergrond hoort tijdens deze podcast. Wij danken Het is Koers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dan specifiek Maarten Visser, Leon Geuyen, Bas van Eijk en Bastiaan Gaillard voor de morele steun op vele fronten. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier en @_Ton met de O is een 0 _Garçon_ op Twitter. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. En voor de mooiste review deze Vuelta hebben we ook weer een mooi boek beschikbaar. Mm-hmm. Misschien is dat wel de gesigneerde Kleine Heen.
Ja, dat is waar. Behalve dan dat ik het laatste exemplaar voor Jon had. Ja. Dus dan moeten we Atlas Contact weer even goed lief aankijken.
Bij iedereen deze... wil toch? Ik vind dat iedereen, elke wielerliefhebber moet de kleine Heine in zijn kast hebben staan.
Zeker. Ik heb nog wel een leuke om voor te lezen.
Ja, doe maar.
Oké. Van Jesper_14.
Oh, die ons 5 sterren geeft. Het thema vandaag.
De titel van de review is De Rode Lantaarn tegen fileleed. En schrijft, de A4 lijkt een stuk korter en de files lijken op te lossen als sneeuw voor de zon. Eigenlijk zou er elke doordeweekse dag een nieuwe aflevering moeten zijn.
Nou, dat lijkt me wel... Nou, ik accepteer deze uitdaging. Komende winter gaan we ook gewoon door. Zou dat niet leuk zijn?
Gewoon met fictieve koers.
Off-season, elke dag.
Ja, is er niet een land wat geen tour heeft die we kunnen... De Tour van Peru of zo. Dat we die dan 3 weken lang gaan volgen.
Of de ronde van Abibibi. Of welke zijn ook.
In Quebec. Ja.
Misschien moeten we die doen. Nou, in ieder geval woensdag zijn we er weer.
Ja. Inderdaad.
Top. Misschien zijn we nou wel award-winnend. Of we zijn lopen met onze ziel onder
de arm. Als we award-winnend zijn, dan drinken we champagne. En anders iets heel sterks. I'm lonely and blue. Dat is niet doen.
Ja, inderdaad. Tot woensdag. A bientôt. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.